Goedemorgen, shalom. Fijn elkaar te ontmoeten op deze eerste dag van de week, deze stralende zondag. En we gaan met elkaar de Bijbel openen bij 1 Samuel 6. 1 Samuel hoofdstuk 6. Samuel 6. Toen de ark van de Heere 7 maanden in het land van de Filistijnen geweest was, riepen de Filistijnen de priesters en de waarzeggers en ze vroegen: wat zullen wij met de ark van de Heere doen? Laat ons weten waarmee we hem naar zijn eigen plaats moeten terugsturen. Zij zeiden: wanneer u de ark van God van Israël terugstuurt, stuur hem dan niet leeg terug, maar doe hem beslist een schuldoffer toekomen. Dan zult u genezen worden en zal u bekend zijn waarom zijn hand niet van u wijkt. Toen zeiden zij: wat voor schuldoffer zullen wij hem dan doen toekomen? Zij zeiden: 5 gouden gezwellen en 5 gouden muizen, overeenkomstig het aantal stadsvorsten van de Filistijnen, want 1 en dezelfde plaag treft u allen en uw stadsvorsten. Maak beeldjes van uw gezwellen en beeldjes van uw muizen die het land te gronde richten en geef eer aan de God van Israël. Misschien zal hij de druk van zijn hand op u, op uw goden en op uw land verlichten. Waarom zou u uw hart onvermurbaar maken zoals de Egyptenaren en de farao hun hart onvermurbaar maakten? Lieten zij hen niet wegtrekken toen hij zijn macht aan hen bewees, zodat ze konden gaan? Nu dan neem een nieuwe wagen, maak die gereed en neem 2 zogende koeien waarop nog geen juk gekomen is. Span de koeien voor de wagen en breng hun kalveren achter hen vandaan terug naar huis. Neem dan de ark van de Heere, zet hem op de wagen en leg de gouden voorwerpen die u hem als schuldoffer doet toekomen in een kistje ernaast. Stuur hem vervolgens terug en laat hem gaan. Let dan op, als de ark de weg naar het gebied van Bet-Shemes inslaat, heeft hij ons dit grote kwaad aangedaan? Maar zo niet, dan weten we dat niet zijn hand ons getroffen heeft, dan is het ons toevallig overkomen. Zo deden die mannen, ze namen 2 zogende koeien en spanden die voor de wagen, maar hun kalveren sloten ze in huis op. Ze zetten de ark van de Heere op de wagen, evenals het kistje met de gouden muizen en de beeldjes van hun gezwellen. De koeien liepen regelrecht in 1 spoor de weg langs op weg naar Bet-Shemes. Ze liepen al loeiend steeds maar door en weken niet af naar rechts of naar links. De stadsvorsten van de Filistijnen liepen naar achteraan tot aan het gebied van Bet-Shemes. De inwoners van Bet-Shemes waren de tarweoogst aan het maaien in het dal. Toen ze hun ogen opsloegen en de ark zagen, waren ze verheugd die te zien. De wagen kwam op de akker van Jozua, de Betsemiet, en bleef daar staan. Er was daar een grote steen en ze kloofden het hout van de wagen en offerden de koeien als brandoffer aan de Heere. De levieten namen de ark van de Heere van de wagen af en het kistje dat daarbij was, waarin de gouden voorwerpen waren, en zetten ze op die grote steen. En op die dag brachten de mannen van Bet-Shemes brandoffers en brachten slachtoffers voor de Heere. Toen de 5 stadsvorsten van de Filistijnen dat gezien hadden, keerden ze diezelfde dag terug naar Ekron. Dit zijn de gouden gezwellen die de Filistijnen de Heere als schuldoffer hebben doen toekomen. Voor Ashdod 1, voor Gaza 1, voor Ashkelon 1, voor Gat 1 en voor Ekron 1. En verdere gouden muizen, overeenkomstig het aantal van alle steden van de Filistijnen onder het gezag van de 5 stadsvorsten van de versterkte steden tot de niet ommuurde dorpen en tot aan Abel, de grote steen waarop ze de ark van de Heere neergezet hadden, die zich tot op deze dag op de akker van Jozua de Bet-Shemiet bevindt. Tot zover. Ja, misschien een bekende geschiedenis, misschien ook niet. Het Oude Testament, ik weet niet hoe u zich met het Oude Testament bezighoudt. is een zeer belangrijk boek om te lezen, een belangrijk deel van de Bijbel. En hier hebben we dan de Filistijnen die ook een hele belangrijke rol spelen in de tijd van Samuel, Saul en David. De Filistijnen streden tegen Israël en versloegen Israël in de dagen dat Samuel nog jong was. En dan nemen ze uiteindelijk ook de ark gevangen in beslag. Hofni en Pinhas, de twee zonen van Eli, sterven als die slag plaatsvindt, zoals dat Heere dat ook al had aangekondigd, het oordeel dat over hen kwam. En de Filistijnen nemen de ark mee en zetten hem in Ekron in de tempel van hun god Dagon. Dat kunnen we lezen in hoofdstuk 5. En als ze hem dan in die tempel hebben neergezet, blijkbaar voor het beeld van hun god Dagon, dan komen ze volgens vers 3 op de volgende dag in die tempel, vers 4, en dan ligt Dagon op zijn gezicht voor de ark van de Heere. Dus dat beeld is van zijn sokkel af en ligt voor de ark met zijn gezicht naar beneden. Dat betekent onderwerping. En dan zetten ze hem weer op zijn plek. En dan komen ze de volgende dag. En dan is het nog een graadje erger, want dan blijkt dat het hoofd van Dagon en zijn beide handpalmen afgehakt zijn en op de drempel van de tempel liggen. Alleen de romp van Dagon was op zijn plaats overgebleven. En dan staat erbij in vers 5, daarom betreden de priesters van Dagon en allen die in het huis van Dagon komen de drempel van Dagon in Ashdod niet tot op deze dag. Want dat was natuurlijk een soort heilige plek geworden. Daar hadden die handen en dat hoofd van dat beeld gelegen. En aan de andere kant verbaas je erover dat ze dan uiteindelijk dus gewoon volharden in die afgodendienst waar ze al zo lang mee bezig zijn. Terwijl deze hele wonderlijke dingen gebeuren en God duidelijk maakt dat hij veel meer is dan die god Dagon, gaan ze gewoon door met het aanbidden van die Dagon. En is het zelfs nog een beetje erger geworden, want die drempel hoort dan ook tot een hele heilige plek. En zo zijn er vandaag zoveel mensen die de afgoden dienen. Ik zag van de week, ik weet niet of het op de televisie was of dat er een foto in de krant stond over die toestand met die jongens daar in die grot in Thailand. En dan zag je zo'n plekje ingericht met van die beeldjes en allemaal ja, een soort wierookschaaltjes ervoor en voedselschaaltjes en mensen die er op hun knieën lagen om tot die goden te bidden. En wij bidden, hoop ik, dat de mensen, hopelijk dat die jongens inderdaad gezond en wel uit die grot komen. Dat men tot het inzicht gaat komen dat er iemand is die veel groter is. En zij zullen dat dan toeschrijven waarschijnlijk aan die goden helaas, maar dat de christenen in Thailand inderdaad daar tot een getuige mogen zijn van die geweldige God van de Bijbel die ver boven alle andere goden uitgaat. De enige ware God. En ook in Nederland zijn er vandaag heel wat mensen die allerlei goden en beeldjes in huis hebben staan. Maar ik denk dat de grote afgod die in Nederland en in het westen van Europa wordt aanbeden, die heet evolutie. En zoveel mensen aanbidden die God, want dat is eigenlijk ook een godsdienst. Ik las in het blad Weet magazine, een soort spotprentje of zo geloof ik was het. Maar in ieder geval, ik heb te weinig geloof voor de evolutie. Want mensen zeggen van ja, maar je gelooft, ja, dat is een beetje achterhaald. Wij hebben de wetenschap en wij hebben de evolutie. Maar dat is een geloof. Geloof je wat die wetenschappers zeggen? En als je om je heen kijkt in de natuur, waar zoveel mensen ook toch wel verwonderd zijn over de natuur en hoe alles functioneert, dan toch wil men niet erkennen dat er iemand is, dat er iemand moet zijn die dat bedacht heeft en dat dat gemaakt heeft. De God van de Bijbel. De God van Israël. Nou, in ieder geval, dat verblijf van die ark heeft geweldige consequenties daar in het land van de Filistijnen. De mensen krijgen zweren in verborgen plaatsen, spenen in verborgen plaatsen, staat er in de oude vertaling. Nou, zeer waarschijnlijk moet je dan aan aanbijen denken of zoiets. En daarnaast zijn er dus muizen, gigantisch veel muizen die het land teisteren. En de ark wordt van de ene plek naar de andere plek, maar ja, uiteindelijk als hij op de derde plek aankomt, dan zeggen de mensen, ja, we willen die ark niet, want dat is er niks anders, die brengt niks anders als ellende. En dan komt men uiteindelijk tot de conclusie waar we mee begonnen zijn in hoofdstuk 6. Die ark moet terug naar het land waar die vandaan komt. Die God moet terug naar het land waar hij hoort. 7 maanden is de ark van de Heer in het land van de Filistijnen geweest. En dus in de 8e maand gaat hij terug. Het nieuwe begin. Er gaat iets nieuws beginnen. De ark gaat terug. En dan vragen ze aan de priesters, natuurlijk de afgodspriesters, en de waarzeggers van hoe gaan we dat inkleden? Hoe moeten we dat doen? We kunnen hem toch niet zomaar leeg, zonder wat, terugsturen. Dat zeggen dus ook die priesters. Je moet een schuldoffer brengen. Een schuldoffer brengen in de vorm van gouden voorwerpen die dan gemaakt zijn, gouden zweren en gouden muizen. En die dan in een kistje meegegeven moeten worden als een schuldoffer voor de Heere. Ze geven dus een offer aan de Heere. En dat is typisch godsdienst. Godsdienst is, je moet aan de godheid iets geven. Dat zie je dus inderdaad daar ook dan in Thailand. Aan die goden moet iets gegeven worden. En zoveel andere godsdiensten ook, de islam. Die moslims moeten aan God wat geven. Ze moeten 5 keer per dag bidden. Ze moeten een keer naar Mekka. Ze moeten goed zijn voor hun naasten enzovoort. Een aantal regels. En als je daaraan voldaan hebt, als je dat dus gedaan hebt, als je dat aan God, de godheid aangeboden heeft, dan zal het misschien wel in orde komen. Maar het geweldige van de God van de Bijbel is dat hij gegeven heeft. En dat God van ons natuurlijk ook een offer vraagt, maar dat is niet dat wij iets geven, maar dat we hem onszelf geven. Dat is de werkelijke godsdienst, zegt Paulus in de Romeinenbrief. Dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Niet iets geven, natuurlijk, we mogen ook de Heer zijn werk ondersteunen met gaven, hebben we net ook mogen doen. Maar in de eerste plaats onszelf geven aan de Heer. Nou goed, dan wordt dat allemaal geregeld met die gezwellen en met die muizen. En dan moet die ark volgens de priesters van de afgoden op een nieuwe wagen worden gezet. Met dat kistje dan met die voorwerpen erbij. En dan moeten er 2 zogende koeien voorgezet worden om de kar te trekken. Maar hun kalveren moeten dan weggehaald worden bij hen en in huis opgesloten worden. En dat gebeurt dan allemaal. En ze zeggen dan, als die wagen dan rechtstreeks naar Bet-Shemes gaat, dus naar het gebied van Israël, dan is het de Heere die dat kwaad over ons heeft doen komen. Als dat niet gebeurt, nou dan is het ons toevallig overkomen. Nou die 2 koeien, die lopen in 1 lijn naar Israël. Dat was natuurlijk tegennatuurlijk. Want ja, die hadden een kalf. En die zouden dat nooit zomaar achterlaten, maar ze gaan door Gods hand geleid in 1 lijn naar het gebied van Israël. En dan komen ze daar bij Bet-Shemes en dan komt die wagen met de ark erop op de akker van Jozua de Betsemiet. Toevalligerwijs, niks toevallig. En daar blijft hij staan en daar ligt een grote steen op die akker. En dan gaan ze een offer brengen, brandoffers en slachtoffers, die koeien worden geslacht en geofferd. Het hout van de wagen wordt gebruikt om het brandoffer uiteindelijk brandend te krijgen. De levieten halen daarvoor natuurlijk al die ark van de wagen af en die zetten hem op die grote steen. En bij die steen worden dan die offers gebracht. En als de stadsvorsten van de Filistijnen, die braafjes achter die wagen aangelopen zijn, dat allemaal zien, dan gaan ze terug. En blijkbaar nog steeds niet overtuigd van de grootheid van die God van Israël. Die inderdaad het zo leidt dat die koeien tegen de natuur in die weg naar Israël inslaan en daar aankomen. En er wordt beschreven over de steden van de Filistijnen, dat er voor elke stad dus zo'n gouden gezwel was en ook van die muizen. En dan wordt er in vers 18 gezet, en daar wil ik vanmorgen de nadruk op leggen, tot aan Abel, de grote steen waarop ze de ark van de Heere neergezet hadden, die zich tot op deze dag op de akker van Jozua de Betsemiet bevindt. Toen ik deze geschiedenis onlangs las in mijn stille tijd, toen viel me dat ineens op, dat rijtje wat daar staat. Dat rijtje wat zo bijzonder is en dat begint met Abel. Die grote steen hebben ze dus blijkbaar een naam gegeven in die tussentijd en die hebben ze Abel genoemd. Nou ja, Abel, dat is natuurlijk een hele bekende figuur uit de Bijbel, hoewel die natuurlijk niet zoveel wordt genoemd, maar Abel, de eerste martelaar zou je hem kunnen noemen, de eerste die sterft door de handen van een godsdienstig mens. Kain was een godsdienstig mens. Als je het in Genesis 4 leest, dan staat er en Kain bracht een offer en ook Abel bracht een offer, maar eerst Kain. Hij bracht een offer van de vruchten, van de opbrengst van zijn akker, van zijn land. Maar Abel bracht een offer van de eerstelingen van zijn schapen, van zijn kudde. Kain dacht buiten Gods weg om tot God te kunnen naderen. Want ik ben ervan overtuigd dat God in de Hof van Ede al duidelijk heeft gemaakt dat alleen op grond van bloed hij genaderd kon worden. Als Adam en Eva door de Heere bekleed worden met dierenhuiden, dan zijn daar dieren geslacht. En heeft daar bloed gevloeid. En het zou mij niet verbazen, ik ben er eerlijk gezegd van overtuigd, maar ik kan het niet bewijzen, dat dat schapen zijn geweest. Die werden geslacht en daarmee werden dan Adam en zijn vrouw Eva bekleed met die huiden. En het was Abel die inderdaad op het grond van bloed naderen. Kan je zeggen, ja maar goed, Kain had toch alleen maar die vruchten. Ja, maar die had ook tegen zijn broer kunnen zeggen, joh, ik wil een lam van jou hebben, want ik wil dat offeren. Nee, hij offerde zonder bloed. Hij kwam tot God zonder bloed. Het is de Bijbel die in Hebreeën hoofdstuk 11 zegt, door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kain. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof heeft Abel een beter offer gebracht. Een beter offer, het was het offer dat gebaseerd was op geloof in Gods woord. Want geloof is altijd, althans, behoort gebaseerd te zijn op Gods woord. Het geloof is uit het horen en het horen door het woord van God. Geloof wat niet gebaseerd is op het woord van God is geen geloof. Maar Abel heeft dus een beter offer gebracht dan Kain en daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Hij werd rechtvaardig gerekend vanwege zijn geloof. En dat geloof bleek uit het brengen van dat offer. Hij deed dat zoals God het voorgeschreven had. In Hebreeën 12 staat, met betrekking tot de Heer Jezus en tot de middelaar van het nieuwe verbond Jezus. En tot het bloed van de besprenging dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Het bloed van de Heer Jezus spreekt van betere dingen. Abel is een beeld van de Heer Jezus. Abel werd door zijn godsdienstige broer gedood uit jaloezie. De Heer Jezus werd door zijn godsdienstige broeders gedood uit jaloezie. En het is dat bloed van Abel dat spreekt van wraak. Er is een moord gepleegd en dat vraagt om vergelding. Het bloed van de Heer Jezus spreekt van vergeving. Wat geweldig. Ondanks dat het volk van Israël en de leiders van Israël hun Messias hebben gekruisigd, is daar geen wraak, maar vergeving dat gepredikt wordt. Kijk maar in het boek Handelingen. Er is vergeving voor een ieder die gelooft. Abel. Niet zoals Kain, Er staat er in 1 Johannes 3 vers 12. Hij was uit de boos en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Hij was een gelovige Abel. Kain was geen gelovige in de Bijbelse zin van het woord. Abel, de grote steen. Grote staat er in mijn, of het woordje steen staat er dan in mijn Bijbel schuin gedrukt. Maar dat slaat natuurlijk inderdaad op die steen in vers 14 genoemd, waar dan een grote steen wordt genoemd. Een grote steen. De steen in de Bijbel is een beeld van de Heere God. In de zegen die Jacob uitspreekt op zijn sterfbed, dan zegt hij over Jozef, maar zijn boog bleef gespannen. Zijn armen en handen bleven soepel door de handen van de machtige van Jacob. Vandaar dat hij, die machtige van Jacob, de herder is. De rots, letterlijk staat er eigenlijk in het Hebreeuws, de steen van Israël. Eben van Israël. Hij is de steen van Israël. God, de Heer Jezus, is de steen. Want inderdaad, in Psalm 118 staat de steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. En die woorden haalt de Heer Jezus aan, net voor zijn lijden en sterven, als hij tegen de farizeeën en de schriftgeleerden zegt, hebt u het nooit gelezen in de schriften? De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heer geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Hier laat de Heer Jezus zien dat Psalm 118 die steen dus op hem slaat. Hij is die steen die door de bouwlieden, de leiders van het volk, verworpen is, maar door God tot een hoofd des hoeks is geworden. Tot een hoeksteen. En als je dan doorleest in Matteüs 21 vers 44, dan zegt de Heer Jezus ook nog, en wie op deze steen valt zal verpletterd worden. En op wie hij valt zal hij vermorzelen. Met andere woorden, een ieder die niet gelooft in de Heer Jezus als de steen van God gegeven, die zal met het oordeel te maken krijgen. Hoe dan ook. Op wie de steen valt, die zal verpletterd worden. En wie over die steen valt, zal omkomen. De Heer Jezus, hij is de steen. En als ik dan denk aan de geschiedenis, of nou eerlijk gezegd de profetie die Daniël ziet, met betrekking tot dat beeld van Nebukadnezar, hè, waar die steen dan zonder handen van die berg afkomt en dat beeld uiteindelijk helemaal verpulvert en zelfs tot een grote berg wordt. Dat is een geweldig beeld van de komst van de Messias en de oprichting van het koninkrijk over deze aarde. Dat koninkrijk dat in alle eeuwigheid zal blijven bestaan. Het is een rijtje van 5 wat we daar vinden in dat 18e vers. En de middelste daarvan is de ark. De grote steen waarop de ark van de Heere is gezet. De ark van de Heere. Hij staat centraal. En de ark is een beeld van de Heer Jezus als het woord. In de ark moest de getuigenis worden gelegd. De 2 stenen tafels. En toen die ark in het heilige der heiligen stond, hoorde Mozes, staat er in Exodus, vanuit dat heilige der heiligen tussen de cherubim vandaan God tot hem spreken. Dus het is de plek van waar God spreekt. Het is de plek waar Gods woord is. Het is Gods woord. De Heer Jezus is Gods woord. God spreekt door de Heer Jezus. De cherubim die daar op die tabernakel of op die ark staan. Ik vind het heel bijzonder hoe men eigenlijk met die ark omgaat in de loop van de tijd. Ik heb het idee ook als die dan bij Jericho wordt rondgedragen, ook als die in de Jordaan staat, bij de doortocht door de Jordaan, dat die ark gewoon open en bloot zichtbaar was. Het staat er niet, maar die indruk heb ik ook natuurlijk toen hij naar de Filistijnen ging. Toen was er blijkbaar ook geen bedekking. Maar als je in Numeri leest, in Numeri 4, vers 5 en 6, over hoe alles vervoerd moest worden van de tabernakel, dan staat er in Numeri 4, vers 5 en 6. Bij het opbreken van het kamp moeten Aaron en zijn zonen komen en het voorhangsel ter afscherming losmaken. En daarmee moeten ze de ark van de getuigenis bedekken. Ze moeten er een deken van zeekoeienhuid overheen leggen en daarover een geheel blauw-purperen kleed uitspreiden en zijn draagbomen aanbrengen. Drie kleden moesten er over die ark worden gelegd. Die ark was op zichzelf al zwaar om te dragen, want het was niet zo'n grote kist, maar het was een kist helemaal van goud. Nou, dat weegt echt heel zwaar. En dan die kleden, het voorhangsel moest er overheen, dan een kleed van zeekoeienhuiden en daarover nog een blauw-purper, andere vertaling zegt een blauw, hemelsblauw kleed. Maar hier is de ark als het ware open en bloot te zien. De Heer Jezus, hij is degene die in die ark terug te zien is. Die ark die zo'n belangrijke rol speelde bij de intocht in het land. Ik heb dat al even aangehaald. Als ze door de Jordaan moeten, of eerlijk gezegd, ja, die Jordaan die stroomt daar en ze moeten aan de andere kant komen. Vanuit Jordanië, waar we vanmorgen over gehoord hebben, moeten ze dan naar Israël toe. Hoe gaat dat gebeuren? Nou, God gaat dat op een hele bijzondere manier doen. De priesters moeten de ark dragen en zodra de voeten van de priesters, de eerste priester, in het water komen, dan blijft het water staan bij Adam, staat er dan. Misschien ergens in de buurt van het meer van Tiberias. Ik weet niet precies waar die stad ligt. Ik kom verder volgens mij ook helemaal niet meer voor. Maar bij Adam. Het is natuurlijk zonder betekenis dat dat daar staat. Maar in ieder geval, en dan valt die Jordaan droog, dan blijft dat water staan bij Adam en dat water wat er dan daarachter ligt, dat loopt dan allemaal in de Dode Zee. Komt natuurlijk een geweldige brede doorgang voor het Joodse volk. En de ark staat dan tijdens hun overtocht midden in de Jordaan. En zodra dan uiteindelijk alles is overgetrokken en een ritueel met stenen heeft plaatsgevonden, zodra de priesters dan weer op de oever komen en de laatste priester zijn voet als het ware terugtrekt uit de bedding, begint het water weer te stromen. Onvoorstelbaar. Het is heel bijzonder dat bij de uittocht uit Egypte valt de Schelfzee droog en bij de intocht in Israël, in het land van de belofte, valt de Jordaan droog. Als door goddelijke wonderen gedaan. God heeft zijn geweldige macht laten zien, ook bij de doortocht door de Schelfzee en ook bij de doortocht door de Jordaan. Want als de volken van Kanaan dat horen, dat God de Jordaan heeft doen droogvallen, dan zijn ze helemaal verlamd van angst. Wat een machtige God! Nou, in die ark moest dus de wet worden gelegd. En het is de Heere die dan profetisch zegt, zie, ik kom in de boekrol, is over mij geschreven, Psalm 40, vers 8. 40, vers 9, ik vind er vreugde in mijn God om uw welbehagen te doen. Uw wet daag ik diep in mijn binnenste. Uw wet daag ik diep in mijn binnenste. Dat is de Heer Jezus. Hij is het woord en hij droeg dat woord diep in zijn binnenste. En hoe is dat met jou, met u, met mij? Welk belang speelt het woord van God in ons leven? Vervult ons dat, ons leven? Zijn we daar veel mee bezig? Jullie weten dat ik bijen heb. En het is dit jaar gigantisch wat die bijen aan honing halen. We zeggen, ja, door de zon. Heel veel zon. En zon stimuleert bijen. Als het donker weer is en het is gewoon goede temperatuur, dan zie je niet zoveel activiteit. Maar zodra de zon doorbreekt, dan komen ze tevoorschijn. En dan halen ze gigantisch verloop, misschien wel twee keer zoveel dit jaar als normaal. En zo moet het eigenlijk ook in ons leven zijn. De zon, de Heer Jezus, als die centraal staat in ons leven, als we in dat licht wandelen, dan zullen we ook veel met het woord bezig zijn. En dan zullen we ook veel van dat woord mogen produceren als het ware. Zoals die bijen dat doen, hè? Want honing is een beeld van het woord. De Heer Jezus is het woord. In het begin was het woord en het woord was bij God, Johannes 1. En als die zich in Openbaring 19, vers 13 beschreven, straks gaat openbaren vanuit de hemel, dan staat er, en hij wordt genoemd het woord van God. Jozua, dat is de vierde, Jozua, de Betsemiet. Op die akker komt die ark, komt die wagen met die ark te staan. Daar stopt hij. Jozua, hele bekende naam natuurlijk. Jozua, de Heere is redding, betekent het. En hij is de eerste keer, wordt hij genoemd in de strijd tegen Amalek. Allereerste keer in Exodus 17, dat je de naam Jozua leest. Hij behaalt de overwinning over Amalek. Ja, hoe behaalt hij de overwinning? Dankzij een biddende achterban. Mozes op de heuvel met Aaron en Hoer, die dan constant laten zien, Heere, we moeten het van u hebben. Wilt u het maar doen? Jozua, degene die de overwinning behaalt. Hij is de opvolger van Mozes. En als hij in het land komt, dan overwint hij ook alles. De Heer had tegen hem gezegd, niemand kan voor jou stand houden. Een geweldig beeld van de Heer Jezus als de overwinnaar. Hij heeft op het kruis de Satan overwonnen, de dood overwonnen, de zondemacht overwonnen. Hij is de overwinnaar. Jozua, Hebreeuws, Jehoshua, Jezus in het Grieks, betekent allebei, de Heere is redding. In het boek Openbaring, Openbaring 5, vers 5 staat, huil niet. Ja, Johannes huilt daar omdat er niemand in de hemel, op de aarde en onder de aarde de boekrol kan openen of inzien die in de hand van de Allerhoogste is op de troon. Maar dan zegt de engel tegen Johannes, zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. De Heer Jezus, de leeuw van Juda. En dan kijkt Johannes, en wat ziet hij dan? Een lam. In het Grieks staat er nog een lammetje, een verkleinwoord, een lammetje. Heel kwetsbaar, heel teer. En die leeuw kom je verder nooit meer tegen in Openbaring. Wordt maar één keer genoemd. En verder lees je, even uit mijn hoofd gezegd, nog minstens 20 keer het lam. Iedere keer komt dat lam terug. Tot en met uiteindelijk het nieuwe Jeruzalem. De troon van God en van het lam. Dat is heel bijzonder, hè? Je zou zeggen, ja, het zit soms in de kleine finesses. Er staat niet de tronen van God en van het lam. Er staat de troon van God en van het lam. Dat we zeggen, het is één. De Vader en de Zoon, inclusief natuurlijk de Heilige Geest, maar is één. De Heer Jezus zit op diezelfde troon als de Vader. De ik ben die ik ben. Ten slotte, Jozua de Betshemiet. En Betshemes, zoals die stad of dat dorp heette, betekent huis van de zon. Huis van de zon. Wat is het huis van de zon? Dat is de hemel. Daar is de zon gesteld. Psalm 19... Vers 5 en 7 heeft daar een tent opgezet voor de zon. Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang, zijn omloop tot aan het andere einde en niets is verborgen voor zijn zonnegloed. Het is de Heere die vandaag, zegt de Heer Jezus ook in de bergrede, die zijn zon doet opgaan over boze en goede, over rechtvaardige en onrechtvaardige. Het is niet zo dat God zijn zon alleen maar laat schijnen over de gelovigen. Maar ook over de ongelovigen. Als een geweldig beeld van Gods genade. Van het licht dat er is. Voor ieder mens is dat licht beschikbaar. Ook voor al diegenen die nu in duisternis wandelen, is er licht in de Heer Jezus. Hij is de zon. Psalm 84, want God de Heer is een zon en een schild. De Heer zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan wie een oprechtheid zijn weg gaat. De Heere is de zon. En zoals die zon die bijen stimuleert, zo behoort de zon, de Heer Jezus, ons te stimuleren. We Wij zijn kinderen van het licht geworden. Thans zijt gij licht in de Heere, zegt Paulus in de Efezebrief hoofdstuk 4. Wandelt als kinderen van het licht. Dat is de taak die wij hebben. En dan zullen wij ook dat woord uitdragen. Als we in het licht wandelen, dan zullen we het woord uitdragen. Aan de Joden en aan de niet-Joden, aan de mensen om ons heen. In Openbaring 21, vers 23 en 22, vers 5 staat: en de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen. Want de heerlijkheid van God verlicht haar en het lam is haar lamp. Het lam is haar lamp. Hij is degene die verlicht. Wat geweldig. En dan staat er in Maleachi met betrekking tot Israël, de wederkomst van de Messias. Maar u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En onder zijn vleugels zal genezing zijn. Wat geweldig, wat een toekomst voor Israël. U die mijn naam vreest, oh wat is het belangrijk dat we vandaag Joodse mensen met die naam bekend maken. Want het gaat alleen om die naam. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor wij moeten behouden worden. Het was een Joodse man die dat zei. Maar hij komt voor Israël. En we mogen nu al ook de Bijbel aan Joodse mensen geven, wereldwijd. Opdat er nog velen die naam zullen leren kennen. Voor die vreselijke tijd die komen gaat. Maar hij komt als de zon der gerechtigheid. En daar zegt een Hebreeuws lied van: u bent de Heere der heerlijkheid. U bent de koning der koningen. U bent de zon der gerechtigheid. Met genezing onder uw vleugels. Amen.